De gemeente wordt meegedeeld dat afgelopen vrijdag 9 februari in de leeftijd van 89 jaar is overleden Arendtje Johanna Voice, gewoondhebbend Rijnstraat 71. Tot zover deze bekendmaking. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 117. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken prijst zijn naam. Daar gaat vanavond over, over die naam. Gij volken prijst zijn naam alom. Psalm 117. We lezen vanavond Gods heilig en onfeilbaar woord, allereerst in Exodus 33 van vers 12 tot het einde. En dan lezen we verder in hoofdstuk 34 vers 1 tot en met 10. Exodus 33 van vers 12 tot het einde tot en met hoofdstuk 34 vers 10. We doen vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna opnieuw van die naam in Psalm 9, het tiende vers. Hij die uw naam in waarheid kent. Psalm 9, het tiende vers. Wij belijden dan: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In de voorbidden wij hen gedenken die om mevrouw Voice heen hebben gestaan. In bijzonder wel haar buurman Brucé, die op een bijzondere manier zo lange tijd voor haar heeft gezorgd. Ik wil ook aan de heren opdragen mevrouw Wilke van Rijn van der Meij, Zuiderkruis 57, die afgelopen week de tweede chemokuur heeft ondergaan. We bidden voor mevrouw Corrie van Duiven voor de Schild, Rijnsoever 135, die naar Wijkersloot is overgebracht voor revalidatie. En wij bidden ook voor meneer Van Duin van de Zwanenburg 3. Hij is geopereerd, hij was al blind aan een oog, maar dat oog moest u ook toch nog verwijderd worden. We willen ook hem aan de heren opdragen en ook de preekbespreking die we vanavond met elkaar hopen te hebben. Laten wij bidden. Heren, wat is het bijzonder dat wij vanavond hier mogen zijn. Want wat gaat hier vanavond gebeuren? U gaat vanavond uw heerlijkheid openbaren, bekendmaken. Verkondigen. Dat is prediking. Verkondiging van de heerlijkheid des Heeren. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is uw heerlijkheid. En dat mag vanavond verkondigd worden. Dat u vol van genade en waarheid bent. Heren, wat zouden we dan nog zeggen? Het is niet te bevatten dat u zo ons zondaren komt opzoeken. En u zo bekend maakt in uw heerlijkheid. Een heerlijkheid langs de weg van het kruis. Want dat was het uur van uw verheerlijking. Daar op Golgotha werden al de deugden van God verheerlijkt en recht gedaan. Uw heiligheid, uw rechtvaardigheid, uw liefde, uw genade, uw trouw, uw goede tierenheid. Daar op Golgotha, al de heerlijkheden Gods geopenbaard. En dat mag vanavond verkondigd worden. Maar heren, dan hebben wij zo dringend uw geest nodig. Om heerlijkheid te zien, te horen. In die gekruisigde Christus. Want Jesaja moest het getuigen. Hij had geen gedaante. Nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Heren, voor een mens zonder genade. Die ziet niks en die hoort niks van die heerlijkheid. Dan neem het voor kennisgeving aan. Zoals daar op Golgotha er zoveel toeschouwers zijn geweest. Maar wie zag er nou heerlijkheid in dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt? O, wij bidden om dat genadewerk van uw geest, opdat dat Lam vanavond voor ons heerlijk, dierbaar en aanbiddelijk zou mogen zijn of worden. Op het Godslam rust mijn ziel. Vol verwondering bid het aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. O, mag dat lied gaan zingen diep van binnen. Heren, wij dragen ook de gemeente aan u op. Dan denken we aan de nabestaanden van mevrouw Voice. Als zij is heen gegaan. De vreemdelingschap. Waar zij ook van wist. Is voor haar voorbij. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Op kosten van dat Lam. Heren, we danken u dat u mensen om haar heen liefde gaf. Om haar zo trouw en toegewijd te helpen, bij te staan, met alle zorg en liefde te omringen. O Heere, wil hen zegenen. Eén beker koud water, het ontgaat u niet. Heere, zegen met genade en vrede. Wij bidden u voor Wilke van Rijn. Als ze de tweede chemokuur heeft ondergaan, Heere, u weet het is zwaar. Geef haar de kracht om het te doorstaan. Ik wil de behandeling zegenen. Maar laat deze moeilijke tijd voor haar een tijd zijn om dicht bij u te mogen zijn. Dan kan het toch een gezegende tijd zijn. We bidden ook voor mevrouw Van Duiven voor, die nu in Wijkersloot verblijft, ook op deze zondagavond. Heren, wij weten niet of zij kan meeluisteren, maar hoe dan ook, Heren, gedenk u ook haar met uw vertroostingen. U ziet haar, mag ze het ook ervaren, dat u ook daar haar gadeslaat. Wij bidden u ook voor meneer Van Duin, die geopereerd is. Een oog moest verwijderd worden. Heer, het is toch iets ingrijpends. Al kon hij daar al niet meer mee zien, maar als waar het lichaam aangetast. Zo zijn we niet geschapen. Met gebreken en zulke ingrepen. Van de gevolgen van de val, ook het lichaam aan de ijdelheid onderworpen. Maar mag hij zien op u, die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Als we boven thuis mogen komen, dan krijgen we weer twee ogen om u te zien. Geef hem daar zicht op. Heren, we dragen de hele gemeente aan u op. Er zijn zoveel noden en tranen, kruisen die gedragen moeten worden, aanvechtingen, ook uw kinderen in het strijdperk van dit leven. O Heren, zoek hen op en bemoedig hen. Let Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Hij laat mij niet van druk verkwijnen. Hier zitten de heren. Laat ze niet van druk verkwijnen. Door wat voor nood of strijd, van buiten of van binnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Heer, als we prebespreken mogen hebben vanavond met de jongeren, mag het goed zijn, Heren, tot zegen en tot leven. Gedenk uw kerk wereldwijd, in bijzonder uw vervolgde kerk. We bidden voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk, Heer, er is zoveel nood in deze wereld, zoveel duisternis. Wij die weten van het licht, oh, dat wij dan dat licht niet voor onszelf zullen houden. Ieder op zijn plaats, in alle eenvoudigheid, iets van dat licht mogen uitdragen van u. Wij bidden u voor uw volk Israël. Laat ook daar het licht van Jezus Christus doorbreken. Heere, gedenk ons zo aan. Wees vanavond bij ons. We bidden het u in de vergiffenis van alle zonden en ongerechtigheden. Om uw lieve zoons wil. Amen. Wij lezen ons heilig onfeilbaar woord. Exodus 33 vers 12. Waar de Heere aan Mozes verschijnt. En Mozes zei tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten. En ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. De Heere zei dan, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen. Toen zeide Mozes tot hem, indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zei de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen, omdat gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zei Mozes, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien. Want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zei verder, zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrot stellen en het zal geschieden. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrot zetten. En ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbijgegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zei de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt. En stel u al daar voor mij, op de top van de berg. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien wordt op de ganse berg. Ook het kleine vee, nog runderen, zullen tegenover deze berg weiden. Toen hield hij twee stenen tafelen gelijk de eerste, en Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï, gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. En dan komt de tekst voor vanavond, vers 6 en 7. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot, van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden en die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, en die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde geslacht. Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde. En hij boog zich en hij zei: de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons. Want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan tot een erfdeel. Toen zei hij: zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken. Alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heere werk zien zal, dat het schrikkelijk is, ontzagwekkend, het welk ik met u doe. Tot zover. Zoals gezegd, wil vanavond stilstaan bij vers 6 en 7 van Exodus 34, de naam des Heren. Daar gaan we ook van zingen opnieuw, van die naam in Psalm 145, vers 3 en 4. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan die milde overvloed. En vers 4, al wat gij wrocht, wat u gewerkt hebt, zal juichen tot uw eer. Psalm 145, vers 3 en 4. Ik heb hier de volgende afkondigingen. Nogmaals, de jongeren worden herinnerd aan de preekbespreking vanavond. Morgenavond is om 8:00 doopzitting in de consistorie. Graag even bellen. Wat betreft de rouwdienst van mevrouw Voice, dat is woensdag 14 februari om 10:00 hier in de Triomfatorkerk. Aansluitend zal omstreeks 11:15 de bijzetting in het familiegraf plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Kerklaan te Katwijk aan de Rijn. Na de begrafenis is er van 11:30 tot 11:45 gelegenheid tot condoleren in het dorpshuis naast de begraafplaats. Aanstaande dinsdag 13 februari is er weer het vrouwencontact. Mevrouw Dikkie Palland zal spreken over eenzaamheid. Een aansprekend onderwerp. Iedereen daarvoor ook hartelijk uitgenodigd. Aanstaande dinsdag inloop om 9:30 en ze beginnen om 9:45 aanstaande dinsdagmorgen. Eerste collecte voor de diaconie, beide anderen voor de kerkvoordij. Volgende week de diaconiecollecte bestemd voor de stichting De Steenrots. Van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 145, vers 3 en 4. Gemeente, vorige week zondag hebben we gehoord van het volk Israël. De afgoderij met dat gouden kalf. Hoe ze dat verbond zo ontrouw verbroken hadden. En hoe de toren van God daarover ontstak. En dat de Heer dat volk wilde verdelgen en wegdoen. Wat ze verdiend hadden. Maar toen hoorden we ook dat Mozes, die grote voorbidder, op een onvergetelijke manier voor dat volk in de bres sprong. Die vier pleitredenen die Mozes daar voor de Heere neerlegde. Heere, uw verbond, gedenk aan uw verbond, aan uw belofte. Gedenk aan uw eer en gedenk aan uw eed. En dan spaart de Heere het volk. Het berouwde hem. Maar al spaart hij dan wel dat volk, maar hij gaat niet meer met hen verder mee. Vers 34, van hoofdstuk 33, de Heer zegt, ik ga niet mee, maar ik zal wel een engel met jullie meegeven. Een geleide engel. Die zal jullie de weg wijzen en die zal voor jullie beschermen. Niet ik, maar een engel in plaats van mij zal jullie vergezellen. Dus dan komen jullie toch veilig en wel straks in het beloofde land aan. Maar daar kan Mozes niet mee leven. Verder gaan zonder God. Heren, dat kan niet. En dat willen we niet. Als we nou verder moeten gaan zonder u. Al zouden we straks in het beloofde land dan aankomen en we hebben het er prima zonder u. Daarom smeekt hij de Heere om de band met het volk, het verbond met het volk weer te herstellen. Dat niet een engel, maar dat hij zelf weer in hun midden zal zijn. Vers 13, zie aan dat deze natie uw volk is. Dat is wat, uw volk. Ondanks hun zonde, ondanks hun ontrouw. Maar vanwege dat verbond, gedenk dat deze natie, nou nota bene, wat is er allemaal gebeurd bij dat gouden kalf? En toch, Heer, vanwege dat verbond, gedenk dat deze natie, dit hardnekkige volk, uw volk is. Indien uw aangezicht niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Heren, dan gaan wij niet verder. Ja, en dan belooft de Heer, hè? Onbegrijpelijke genade. Dat niet een engel, maar hij zelf toch weer bij hen zal komen. En hij zelf met hen meegaat. Vers 17. Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. Ja, daar ben je sprakeloos. Daar ben je sprakeloos. Is God zo? En voor zo'n volk? En is hij zo'n verhoorder der gebeden? Om deze zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. En dan vraagt Mozes op die machtige toezegging. nog een soort bevestiging. Een verzekering dat het verbond weer is hersteld. Vers 18. Toon mij nu uw heerlijkheid. Heere, wil u weer aan ons verschijnen en u niet langer verbergen als een teken en een bewijs dat het weer goed is tussen u en ons. Toon mij nu uw heerlijkheid. Maar dan zegt de Heer, nee Mozes, dat gaat niet. Vers 20. Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. Maar de Heer komt Mozes in zijn verlangen wel tegemoet. Vers 21. Zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrot stellen en het zal geschieden. Wanneer mijn heerlijkheid, daar had Mozes om gevraagd, hè? Wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in de kloof van de steenrot zetten en ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En let even op, net even daarvoor had de Heere gezegd, vers 19, van hoofdstuk 33, vers 19, ik zal al mijn goedigheid, let op dat woord, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. In die twee teksten, vers 19 en vers 21, daar komt heel veel bij elkaar. Als de Heren straks zal voorbij komen, komt zijn goedheid voorbij, vers 19. En in die goedheid komt zijn heerlijkheid voorbij, vers 21. Dus als je dat nou aan elkaar gaat verbinden, dan betekent dat, zijn heerlijkheid is zijn goedheid. Mijn goedheid zal voorbij gaan, mijn heerlijkheid zal voorbij gaan. Dus zijn goedheid is zijn heerlijkheid. Nou, ga daar nou maar eens over nadenken. Dat is een onvoorstelbare gedachte. Wat is Gods heerlijkheid? Waar bestaat die uit? Uit zijn goedheid. In mijn goedheid wordt mijn heerlijkheid volmaakt geopenbaard. Niet in oordeel en gericht wat boven dat volk had gehangen. Maar nee, in goedheid. Mijn goedheid is mijn heerlijkheid. En juist nadat het volk dat op het allerzwaarst verzondigd had. Dus wat gebeurt hier? De allerheerlijkste openbaring van zijn heerlijkheid en goedheid aan een volk dat het zo zwaar verzondigd had als nooit eerder gebeurd was. Dat de Heer zelfs had gezegd, nu is het voorbij. Als antwoord op de grootste zonde en de grootste schuld, de heerlijkste openbaring van zijn heerlijkheid en goedheid. Juist toen, juist aan dat volk, zijn heerlijkheid op een onvergelijkbare wijze geopenbaard bekendgemaakt. Eén keer eerder in de Bijbel is dat gebeurd. Helemaal voorin. Genesis 3, die ontzaglijke zondeval. En gelijk na de zondeval, ja, dat is de ergste zonde die er ooit is geweest. Hè. Dat is zo onzegbaar in gerijp. De zondeval, het ergste wat er gebeurde. En gelijk erachteraan, Genesis 3, vers 15. De volle openbaring van het evangelie als Gods antwoord op de grootste zonde en schuld. Hij zocht Adam en Eva op. Niet met verdoemenis en vuur. Maar met heerlijkheid en goedheid. Ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen deze vrouw. Die evangeliebelofte. Dat is niet te begrijpen, gemeente. Op de grootste schuld is zijn antwoord de grootste genade. En dan gaan we een stapje verder. Als hij zijn heerlijkheid gaat bekendmaken, openbaren, hoe gaat hij dat dan doen? Door zijn naam uit te roepen. Bekend te maken wie hij is en hoe hij is. In zijn naam gaat hij zijn heerlijkheid bekendmaken, verkondigen. Vers 5. De Heere nu kwam nederwaarts in de wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij, hoofdletter. Dus dat is God zelf. En hij riep de naam des Heeren uit. Niet Mozes, maar God zelf gaat zich bekend maken. En dan komt vers 6 en 7, de tekst van vanavond. Wat die naam dan inhoudt. Gemeente, onthoud het voor heel je leven. Exodus 34, vers 6 en 7 is de belangrijkste Bijbeltekst uit het hele Oude Testament. Deze tekst. Nergens anders in heel het Oude Testament heeft hij zich zo volmaakt en zo rijk bekend gemaakt als hier in Exodus 34, vers 6 en 7. Samen met wat ik eerder aanhaalde, Genesis 3, vers 15. Het eerste evangelie. Genesis 3, vers 15 en Exodus 34, vers 6 en 7. Iemand die schreef, de hele tempel van Salomo rustte op twee pilaren, Jachin en Boas. En zo rust heel het Oude Testament op twee pilaren, Jachin en Boas. Genesis 3, vers 15 en Exodus 34, vers 6 en 7. Dit zijn de grote fundamentteksten waar heel de schrift op rust. En dan gaat de Heer de namen bekendmaken. We gaan verder kijken, vers 6. Wie hij is, Heere, Heere. God. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden en die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft en die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vader aan de kinderen, aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Dat deze tekst, Exodus 34, zo fundamenteel is voor heel de schrift, blijkt ook hieruit dat heel het Oude Testament door steeds weer wordt teruggegrepen op Exodus 34, vers 6 en 7. Iedere keer zie je die tekst heel het Oude Testament door weer terugkomen. Deze namen, ik zal er een paar teksten geven ten bewijze dat die namen van Exodus 34 steeds weer terugkomen. Nehemia. Het gebed van Nehemia, 9 vers 17. Doch gij een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Nehemia wist van Exodus 34. De psalmen. Steeds in de psalmen kom je Exodus 34 tegen. Psalm 86. Maar gij, Heere, zijt barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Psalm 103, vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De psalm die we zo even gezongen hebben, psalm 145. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Steeds pakken die psalmen terug op Exodus 34. En dan nog verder. Nog een enkel. Joël 2 vers 13. Bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. En dan nog maar een laatste bewijstekst, Jona 4, vers 2. Jona zegt, ik wist wel. Ja, Jona kende Exodus 34. Ik wist wel dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Ik zal nog meer teksten kunnen geven. Allemaal teruggrijpend op Exodus 34. Deze naam bekendmaking van God. Als je wil weten wie is God en hoe is God, deze tekst, waar ze steeds op teruggrijpen, zo is God. In deze twee versen staat het belangrijkste wat wij van God hebben te weten. Laten we nou vanavond kort kijken naar al die namen. Wat staat er? Heere, Heere. Die naam waarmee zich Mozes bekend maakt, bij die brandende braambos. De ik zal zijn die ik zijn zal. De verbondsnaam, Heere met hoofdletters. De fontein, die naam Heere. En al die andere namen die straks volgen, zijn eigenlijk een uitwerking, een uiteenzetting, een ontvouwing van wat die naam Heere betekent. Al die namen die erop volgen zijn een uitwerking wat deze naam Heere eigenlijk inhoudt. Dat ik Heere ben, betekent dat ik barmhartig en genadig ben, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En ga maar verder. Dat houdt die naam Heere in. En er staat er nog wat achter, hè? Heere, Heere, God. In het Hebreeuws staat er eeuw. En dat betekent, God is een kracht. God is een sterkte. Hij die de kracht en de macht heeft om al die heerlijke namen ook te vervullen. Uit te werken. Waar te maken. Want ik ben God. Hij voor wie niets onmogelijk is en die zich door niks en niemand laat tegenhouden, want ik ben God. O gemeente, wat ligt er in die ene naam God in deze betekenis? Een geweldige troost. God is een kracht, God is een sterkte. Als je bij jezelf op zoveel onmogelijkheden stuit, dat hart van mij zo dood, zo hard, zo blind, zo verkeerd. Hoe zou het ooit kunnen? Ja, maar ik ben God. Laat dan je noden en je bezwaren onuitsprekelijk zijn. Maar ik ben God. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou voor mij één ding te wonderlijk, te onmogelijk zijn? Ik ben God. Want gij zijt groot, Psalm 86, want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Is een majesteit, is een kracht om het te volbrengen. En dan gaan we verder, hè. Heere, Heere, God. En dan volgen er zeven namen. Stel nou voor, hè. Als ik vanavond zo tegen u zou zeggen, als u nou aan God denkt, schrijf nou eens zeven namen op. Als je aan God denkt, waar denk je dan aan? Of zeven woorden. Als je aan God denkt, welke zeven woorden zou je dan opschrijven? Het zal leerzaam zijn, hè? Waar denk je aan als je aan God denkt? Wat zijn dan zo de eerste zeven woorden? Nou, laten we bij het eerste woord het houden. Wat is nou het eerste waar je aan denkt als je aan God denkt? Welk woord is dan het eerste wat in je gedachten komt? Als ik aan God denk, dan denk ik. Nou, zegt eens. Want dat is een spiegel, hè? Dat is een spiegel. Want dan weet je hoe je over God denkt. Dat wordt daarin zichtbaar. Dan weet je hoe je over God denkt. Wat is nou het eerste waar je aan denkt als je aan God denkt? Nou, gaan we hier maar kijken, hè? Dat is al het veiligste. Als de Heer zich gaat bekendmaken, wat is dan het eerste wat hij over zichzelf zegt? Nou, kijk eens. Barmhartig. Barmhartig. Dat is het eerste wat God van zichzelf zegt. Is dat ook het eerste waar u aan dacht? Of dacht je aan iets anders? Dit is een spiegel, hè? Barmhartig. Letterlijk staat er zoiets als de ingewanden, het diepste innerlijk, het diepste hart van God. Zoals hij ten diepste is. Barmhartig. Efeze 2, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. God die vol is. Dat betekent het, hè? God die rijk is. God die vol is. God die van binnen een en al barmhartigheid is. Dat zegt Paulus. God die rijk is in barmhartigheid. Die er zo vol van is dat zijn hart als het ware van overloopt. Hij kan het niet voor zichzelf houden. Dat hart van God is een en al barmhartigheid. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Dat is het wezen van God. Dat is zijn diepste innerlijk. Ingewanden van barmhartigheid. Er staat nergens in de Bijbel God die rijk is aan toorn. Er staat nergens in de Bijbel God die rijk is aan gramschap. Er staat nergens in de Bijbel God die rijk is, die vol is van verdoemenis of wat dan ook. Ja, zo doet hij wel. Zo doet hij wel. Als het niet anders kan, oordelen en toornen. Maar zo is hij niet. Zo kan hij wel doen, maar zo is hij niet. Daar is hij niet vol van. Nergens kom je in tekst tegen God die vol is van gramschap. Maar wel God die rijk is in barmhartigheid. Daarom is het ook zo opvallend, hè? Dat wil ik er nog even gelijk bij zeggen. Toen ik dit al die teksten uit het Oude Testament noemde, die allemaal verwijzen naar Exodus 34, hè, uit de Psalmen en uit Nehemia enzovoort. Heel opvallend. Dat in al die teksten uit het Oude Testament, wat teruggegrepen wordt op Exodus 34, dat vers 7 daar niet wordt genoemd. Dat wordt weggelaten. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dat staat wel bij Exodus 34, vers 6 en 7. Maar in al die andere teksten, heel het Oude Testament door, ik noemde u een heel rijtje. Bij al die teksten wordt vers 7 niet genoemd, maar weggelaten. Je zou bijna zeggen, nou, dat is toch wel een beetje eenzijdig. Dan staat er toch ook, hier vers 7. En ze laten het allemaal weg. Ga je niet zo'n beetje een eenzijdig godsbeeld kweken? God is toch ook die Heere die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Daar doen we ook niks van af. Laten we het nooit vergeten. Hij is ook die Heere die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar zegt dan Thomas Goodwin, die hier geweldig over geschreven heeft, Zo doet God wel. Toornen, oordelen, richten. Als het niet anders kan. Maar zo is God niet. Dus het is niet zijn wezen. En daarom wordt verderop in het Oude Testament vers 7 ook niet genoemd. Al wisten ze allemaal heel goed van Gods oordeel en gericht. Maar als ze zeggen, wie is God? Dan herhalen ze wel vers 6. Maar niet vers 7, want dat hoort niet bij het wezen van God. Niet rijk in gramschap of toren, wel God die rijk is in barmhartigheid. Ietsje verder nog over dat woord barmhartigheid. Wat betekent dat oude woord? Het betekent hulp, ontferming voor iemand in nood. Dat hoort erbij. Barmhartigheid, dan gaat het over mensen met nood. En die zichzelf niet helpen kunnen. En die ook er geen recht op hebben dat iemand hen zou helpen. Dat zijn zo woorden die bij barmhartigheid horen. Iemand in nood, dat is de sprake van nood. En dan kun je jezelf niet helpen en ik heb er ook geen recht op. Nou, u voelt wel aan, dat is toch precies onze toestand. We zijn in nood, hè, dacht ik. Hoe wordt mijn ziel gered? Of ervaar je dat niet als een nood? Hoe wordt mijn ziel gered? Maak je nu bezorgd over je ziel? Ik zie daar die jongens zitten. Fijn dat jullie er zijn. Om elkaar straks te spreken. Maar jongens, maken jullie bezorgd over je ziel. En niet alleen jullie, maar wij allemaal. En ik kan mezelf niet helpen, hè? Dat was het andere. Ik kan mezelf niet helpen. Weet je wat ik wel kan? De schuld elke dag groter maken. Dat is het enige wat ik kan. Net als David. Die zo'n grote schuld op zich had geladen. Batseba. Uria. Ik heb gedaan. Dat kwaad is. In uw oog. Daarom. Ben ik Heere. Uw gramschap, dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld. Gemeente is ervan gekomen. Is dat in je leven werkelijkheid geworden? Ik erken mijn schuld. Ja, wat bleef er toen van David over? Toen hij daar in al zijn verlorenheid voor God lag. Wat bleef er toen voor hem over dat ene gebed? We weten het, hè? Psalm 51. Psalm 51. Voor iemand die het alles verzondigd had. Dan gaat hij bidden. En hoe begint hij dan zijn gebed, deze grote zondaar? Weet je wat hij als eerste zegt? Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. En dan komt het. Delg mijn overtredingen uit, luister goed, naar de grootheid van uw barmhartigheden. Exodus 34. Naar de grootheid, Heere, daar ben u toch vol van. Als dat ook niet waar was, is het met mij verloren. Maar dit is mijn enige grond. En mijn enige hoop en mijn enige houvast. Die grootheid van uw barmhartigheden. David kon zichzelf niet helpen. En hij had nergens recht op. Maar die grootheid van Gods barmhartigheden. David kende Exodus 34. Thomas Goodwin, kanonnik eraan. Hij zegt, die zeven namen van God zijn eigenlijk zeven beloften. Dat moet je ook eens onthouden. Het zijn niet zomaar namen. Die zeven namen zijn zeven beloften. Die we in onze nood en onze verlorenheid mogen aangrijpen. En aanroepen. En in die zeven belofte namen ons behoud vinden. Zoals David hem gaat aanroepen in zijn namen. En heel het Oude Testament door, als ze erom gaat spannen, gaan ze die namen aanroepen. Die namen die belofte zijn. We gaan maar kort verder, gemeen als we het veel te laat. Hè? Genadig, dat is het volgende, genadig. Vrije genade. De Heer geeft dat niet aan mensen die ervoor in aanmerking komen. Want die zijn er niet. Maar genade betekent iets krijgen waar ik geen recht op heb. Waar ik niet voor in aanmerking kom. Genade. Hij geeft het aan mensen die het niet hebben verdiend. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Niet om iets in hen, enige verdienste, aantrekkelijkheid of wat dan ook. Maar vrijwillig, dat is genade, vrije genade. Gemeente, en daar komt daar ruimte in, hè. Dat God genadig is. Hij gaat niet kijken, is er iemand die ervoor in aanmerking komt? Iemand waar nog iets mee te beginnen is? Hij is genadig, vrije genade. Hij geeft het aan mensen die er niet voor in aanmerking komen. Dus ik hoef het niet te verdienen. Ik hoef me er ook niet voor geschikt te maken. Ik hoef ook niks mee te brengen, want hij is genadig. Dat volk is er bij de gouden kalf. Als God niet genadig was geweest, was het weg. Nog een keertje Thomas Goodwin. Hij zegt, genade is een genade waar altijd bij staat, nochtans. Genade is een genade. Er zijn heel veel genaden in God. Hij zegt, maar deze genade, ik hoop dat u het volgen kan. Genade is een genade waar altijd bij staat, nochtans. Als daar, het kan eigenlijk niet. Het is onmogelijk. Het is onbegrijpelijk. Het is niet te verklaren. Nochtans. Dat nochtans van die vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Het kan eigenlijk niet, tegen alle verwachtingen. Onwaardig, maar om Christus wil, genadig. Volgende woord, ga maar verder langmoedig. Ah, dat geduld van God, dat is langmoedig, hè? God is langmoedig. God heeft een eindeloos geduld. God zit niet klaar om bij de eerste beste kans de mensen in het verderf te gooien. Maar hij stelt het uit, hij stelt het uit, hij stelt het uit. Zoals het volk Israël, hij gaat er nog weer mee verder. Dit hardnekkige volk, oh, dat God zo langmoedig is. Het is niet te begrijpen. Toch gespaard, dat volk. Groot van weldadigheid. Eigenlijk staat er gezet. Goedertierenheid, hetzelfde woord. Groot van goedertierenheid en waarheid. Je mag zeggen trouw. Het zijn twee dezelfde woorden ongeveer. Zijn goedertierenheid en zijn waarheid, zijn trouw. Dus God is de betrouwbare. Dat wil die twee woorden zeggen. Groot van goedertierenheid, weldadigheid staat hier hetzelfde. En waarheid en trouw. Hij is daarin trouw en hij is daarin betrouwbaar en daarin waar. In het vervullen van zijn belofte. In het waarmaken van zijn naam. Want hij is een God van weldadigheid, van goedertierenheid en van trouw. Je kunt op zijn woord aan. Zoals David het zegt in Psalm 119. Dat ik op uw woord niet vruchteloos mijn vaste hoop mocht zetten. Hij is een God van goedertierenheid en waarheid. Hij zal je niet beschamen als je je nood en je verlorenheid tot hem de toevlucht neemt. Je komt op hem aan. Als je het gewicht van je ziel aan hem toevertrouwt. Aan zijn woord en belofte. Hij is de God van de goede tierenheid en van de waarheid, van de trouw. En dan staat erachter in vers 7, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Denk even aan de 10 geboden. Daar staat hetzelfde. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij lief hebben, mijn geboden onderhouden. Hij bezoekt de misdaad der vaderen aan het derde of tot in het vierde geslacht. Nou, één geslacht, één generatie, 25 jaar. Eén generatie, 25 jaar. Derde, vierde geslacht, 3 keer 25, 4 keer 25, dus 75, 100 jaar. Zijn toren, daar gaat het over, hè. Die de misdaad der vaderen bezoekt tot, dat strekt zich uit nou tot 100 jaar. En zijn weldadigheid tot in de duizendste geslacht. De duizendste generatie. Nou, makkelijk rekensommetje, hoeveel is 1000 keer 25? 25.000 jaar. Het zijn maar getallen natuurlijk, hè. Maar het geeft wel iets aan, liggen de, met eerbied gesproken, hè? Liggen de verhoudingen bij God. Zijn toren 100 jaar. En zijn weldadigheid 25.000 jaar. Liggen zo de verhoudingen in het hart van God. Zou je dan vanavond geen hoop en moed krijgen? Wat ligt er in die naam? Een geweldige bemoediging en vertroosting. Die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Staat het driedubbel eigenlijk. Het is een herhaling, 3 keer. Als het ware alle mogelijke zonden die je maar kunt bedenken wil hij vergeven. Grote zonde, kleine zonde, nou eigenlijk geen goed woord natuurlijk, want zonde is nooit klein. Zonde, terwijl je geweten je waarschuwde. Nou, en vul maar in, hè. Welke zonde er ook in het leven kunnen zijn. Tot en met overspel en moord, zie David, Psalm 51. Welke soort van zonde, dat hij zegt, ja maar ik heb iets gedaan, er is in mijn leven iets wat anderen doen, maar bij mij, dat is wel zo ernstig. En het is nog waar ook. Het is nog waar ook. Maar wie met berouw tot hem komt, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde, wat het dan ook allemaal maar zijn, hoe gruwelijk en afschuwelijk, vergeeft. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Hoe ver is dat? Hoe ver is dat? Het westen van het oosten. Ja, daar kom je nooit uit, hè? Altijd nog verder, altijd nog verder. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Zo'n ruimte van vergeving bij God. Voor een Rahab. Voor een Manasse. Die het erger maakte dan de heidenen. Voor een Saul die God zelf had vervolgd. Voor een volk dat hem verraden en versmaad had bij dat gouden kalf. Hij heeft ze niet weggedaan. Die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Gemeente, we kunnen nooit te groot over onze zonde denken. Want het is altijd veel ernstiger dan we ooit kunnen beseffen. Maar nog groter dan onze grote zonde is de vergeving die er is in dat hart van God voor een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Die zeven namen. Zeven fonteinen van hoop en troost. Zoals die Thomas Goodwin zei, zeven beloften om aan te grijpen. En hij riep de naam des Heren uit. En zo mag ik vanavond hetzelfde doen. Wat is preken anders dan de naam des Heren uitroepen? Elke preek is eigenlijk hetzelfde. Elke preek is steeds weer Exodus 34, vers 6 en 7 met verschillende accenten. Maar eigenlijk komt elke preek hier weer op terecht. Elke preek is de naam des Heren uitroepen. Verkondigen. Aanschuldigen. Verlorenen. Moedelozen. Om tot die naam de toevlucht te nemen. Spreuken 18, vers 10. De naam des Heren. Daar heb je hem weer. Exodus 34. De naam des Heren is een sterke toren. Vroeger had je op het platteland van die dorpjes. Ja, die mensen waren helemaal niet veilig. Hè? Dat er allemaal maar hout en verder niks. Als dan oorlogstijd was, wat deden die mensen dan? Dan vluchtten ze naar dat kasteel, naar die vesting waar een of andere heer woonde. Daar was hij veilig. De naam des Heren is een sterke toren, een vesting. De rechtvaardige zal daarheen lopen, rennen, staat er eigenlijk. En in een hoog vertrek, schuilplaats, veilig, buiten het bereik van vijanden en gevaren. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige daarin lopen, vluchten. Vluchten omdat het oordeel je op de hielen zit. Rechtvaardige. Waaraan herken je die, dat het een rechtvaardig is? Dat hij naar die naam vlucht. Daaraan herken je dat hij een rechtvaardig is. Dat blijkt uit die houding. De rechtvaardige zal daarin lopen. Gemeente, laten wij die naam des Heren als een vesting, een schuilplaats aangrijpen en daar de toevlucht toe nemen. Die naam is een heerlijkheid. En zijn heerlijkheid is zijn goedheid. Weten we nog, hè, uit het begin. Zijn heerlijkheid is zijn goedheid en zijn goedheid zijn heerlijkheid. Hier in Exodus 34 op zo'n indrukwekkende wijze verkondigd. En bewezen dat het ook waar is. Want de Heer gaat met dit volk verder. Zelfs niet met een engel, maar hij gaat zelf uiteindelijk toch weer mee. Een bewijs dat deze namen waar zijn. Die naam, die zeven namen, Gods heerlijkheid. Maar dan nog één ding, dan gaan we stoppen. Toch zijn heerlijkheid in het Oude Testament, altijd toch nog een bedekte heerlijkheid. Als het ware, het was altijd toch nog een beetje in nevelen. Niet helder en klaar. Maar het Nieuwe Testament, dat moet ik toch wijzigen vanavond. In het Nieuwe Testament, die heerlijkheid in volle helderheid aan het licht gebracht. Vandaag, eerste Lijdenszondag. En waar gaat het nou om? In die zeven Lijdensweken. Waar gaat het nou om? In dat lijden van Christus. Dat borgtochtelijke lijden. Waar gaat het nou ten diepste om? Om de volle openbaring van Exodus 34. Dat moet u deze zeven lijdensweken niet meer vergeten. Hier in die lijdende, betalende Christus. Komt Exodus 34, die heerlijkheid tot zijn volle openbaring. Christus, als je op de drempel staat om zijn priesterlijke werk te beginnen. En zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. Dan gaat hij eerst nog bidden, hè. Dat ontroerende hoge priesterlijke gebed. Johannes 17. Vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Dat was het doel waar zij komst. Uw naam. Johannes 17, vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Dat was het grote doel van zijn komst naar deze wereld. Om Exodus 34 aan de wereld bekend te maken. En verderop in vers 26. In het hoge priesterlijk gebed komt hij er nog een keer op terug. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt. En zal hem gaan bekend maken. Golgotha. Pasen. Daar komt Exodus 34 tot zijn volle openbaring. Daar is die naam, wat zei ik ook weer, de naam is het wezen, hè? De naam was het wezen. Nou, daar op Golgotha is het wezen van God tot op de bodem, zou ik bijna zeggen, geopenbaard geworden. In die lijdende, betalende Christus. Daar zijn die zeven namen verzegeld, bevestigd. Gegarandeerd met zijn bloed. In Christus zijn al die belofte namen ja en amen. Opdat die naam vanavond zou worden verkondigd. En weet je wat de profeet dan zegt? In zijn naam, nog maar een keer die naam. In zijn naam zullen de heidenen hopen. Niet alleen zijn volk, maar zelfs de heidenen. Nog verder. Die er buiten staan. Die er geen recht op hebben. In zijn naam. Zelfs de heidenen. Die er nooit bij kunnen. En er geen recht op hebben. Maar juist zo iemand die vanavond zegt. Ah, wat moet ik? En wat zou ik? Maar als nou zelfs een heiden wordt uitgenodigd. Om op die naam te hopen. Je zult niet weggestuurd worden. En je zult niet beschaamd worden. En hij gaat ervoor zorgen. Dat die zeven namen. Steeds meer en meer. Heerlijkheid gaan krijgen. Voor alle die hem lief hebben. Hoe gaat hij dat doen? Door mij meer en meer. Tot een zondaar te maken. Want je gaat jezelf pas werkelijk leren kennen als een zondaar. Als Christus in je leven gekomen is. Dan pas ga je werkelijk meer en meer zien. Wat voor een zondaar ik ben. Als hij in mijn leven komt. Steeds meer ontdekking. Steeds meer zelfkennis, diepere zondekennis. Als hij in mijn leven komt, word ik niet steeds rijker, maar steeds armer. Niet steeds sterker, maar steeds zwakker. Niet steeds vromer, maar steeds goddelozer. Dat ik van mezelf niks anders overhoud. Dan armoede, leegheid en schuld. Ik word een zondaar. En daar is alles mee gezegd. John Newton. Hij zei, als ik straks op mijn sterfbed lig. Mijn laatste gebed zal hetzelfde zijn als mijn eerste gebed. Toen hij op zee in die vliegende storm, zo'n goddeloze boef. De dood voor ogen, o God. Wees mij genadig. Zijn eerste gebed. En straks zegt hij. Mijn laatste gebed. O God. Wees mij. Zondaar. Genadig. Niet dat hij twijfelde. Hij wist ik ga naar huis. Maar hij kon nooit verder komen. Dan zondaar. Kijk, en dan worden die zeven namen voor iemand die steeds meer een zondaar en een goddeloze wordt. Dan worden die zeven namen fonteinen van onuitsprekelijke troost. Die namen, mijn hoop, mijn zaligheid, mijn leven. Langs die weg gaat hij het leren. En maakt hij het waar. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een arm en ellendig volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Amen. Psalm 52, zevende vers. Mijn God, u zal ook eeuwig loven. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk. Psalm 52, vers 7. Laten we danken en bidden. O Heiland, wat komt ooit uw liefde nabij? Hoe hebt ge u vernederd voor zondaars als wij? Uw kribbe getuigt van uw liefde en geduld. Uw kruishout verkondigt ons vrijspraak van schuld. Liefde, liefde, gij hebt gedaan wat eeuwig de kennis te boven zal gaan. Het is een wonder. In onze ogen, wij zien het, doorgronden het nooit. Maar o God, geef dat wij er u een eeuwigheid lang voor zullen aanbidden en groot maken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. En dan gaat het weer om die naam, 33 vers 11. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.